Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij een nieuwe Wielenfits podcast. Groot nieuws in de wielenwereld. Jumbo-Visma en Sudal-Quickstep werken achter de schermen aan een fusie. Volgens onze informatie zijn die plannen in een vergevorderd stadium. Twee van de beste worldteams die verder willen gaan als één ploeg roept een hoop vragen op. Die gaan we in deze podcast behandelen. Dat doe ik samen met Raymond Kerkhoff die deze scoop als eerste weet te brengen. Raymond, wat dacht jij toen jij dit voor het eerst hoorde?
Dit kan niet. Hier gaat mij iemand voor de gek houden. Maar ja, van de andere kant, we hebben al eerder dit jaar geluiden gehoord dat Ineos Grenadiers ook van plan was om de ploeg van Patrick Lefevre helemaal over te nemen. Dus niet eens sprake van een fusie. Ja, alles is mogelijk tegenwoordig in het wielrennen. Dat mogen we wel constateren.
Ja. Het is een bijzondere wending in een verhaallijn tussen een fusie van Ineos die dus nu helemaal lijkt te kantelen en met Jumbo-Visma dus lijkt te gaan samen met Sudal-Quickstep. Nou, daar gaan we het verder over hebben, hoe dat precies zit in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Allereerst Raymond, hoe lang spelen deze plannen al?
Nou, wat ik begrijp is dit eigenlijk gaan spelen vanaf halverwege de Tour de France. Eigenlijk vanaf het moment dat wij op Wielerflits gepubliceerd hebben dat er een serieus gerucht ging, en dat blijkt ook achteraf waar, dat Sir Jim Ratcliffe, dat is de eigenaar van Ineos, dat is een Britse miljardair waarvan het vermogen volgens Forbes wordt geschat op zo'n 24 miljard dollar. Ja, die had de interesse om de ploeg van Patrick Lefevre over te nemen, om op die manier Remco Evenepoel binnen zijn ploeg te krijgen. In de Tour de France hebben we daar hard aan gewerkt. Hebben we ook rond Zdeněk Bakala, dat is eigenlijk de eigenaar, of eigenlijk dat is de eigenaar van de ploeg van Patrick Lefevre, heeft 80% van de aandelen van Sudal Quickstep in handen. Ja, die bevestigde inderdaad dat er vanuit de zijde van Ratcliffe dat er interesse was om de ploeg over te nemen. En dat is eigenlijk is toen bij Jumbo-Visma hebben ze toen het groene licht gezien van hey, wat gaat dit betekenen? Stel dat Ineos die hele ploeg overneemt, komt Sudal dan bijvoorbeeld buitenspel te staan? Ja, vanaf dat moment heeft de leiding van Jumbo-Visma contact gezocht met Zdeněk Bakala, maar ook met Sudal, om te kijken of die mogelijk als sponsor wilde instappen. Ja, en toen is dat balletje heel snel gaan rollen.
Ja, maar dat betekent dus ook al dat vanaf de Tour de France Jumbo-Visma, dus de ploeg van Richard Plugge, toen dus ook al bezig was om niet puur voor zichzelf een opvolger voor Jumbo te zoeken, maar dus al te kijken om krachten te bundelen.
Nou, ik denk dat je die twee zoektochten, die kunnen gewoon naast elkaar lopen. Ja, ik ben er altijd van overtuigd van een sponsor in het wielrennen, die vind je bijna niet. Maar een sponsor, die vindt een wielerploeg. En dat is al zo vaak in de geschiedenis gebeurd, dat je uiteindelijk ziet van of het zijn rijke suikeromen die iets willen in het wielrennen, of het zijn bedrijven, vaak met een directeur of een marketingmanager, die een wielerinteresse hebben. Of vanuit gewoon een economisch model, dat ze zien van ja, wij willen onze marketing vooral op Europa richten. En dan is een wielerploeg interessant. Maar de zijde van dat je als wielerploeg 100 brieven naar buiten doet, 100 keer gaat solliciteren, ja, die kans is heel klein dat je dan iemand vindt. Dus ik denk dat het gewoon twee zaken zijn die naast elkaar zijn blijven lopen en waarin heel snel duidelijk is geworden dat beide partijen openstaan voor deze fusie. Wat ik begrijp is er eigenlijk direct na de Tour de France is er een meeting geweest in Genève. Ja, en daar hebben ze elkaar al de hand gegeven om te gaan kijken van laten we dit verder gaan uitwerken en kijken of het daadwerkelijk mogelijk is.
Ja, voordat we verder gaan om wat nou een fusie zou betekenen voor beide ploegen. Zeggen ja, met open armen stonden ze hiervoor open. Lefevre hebben we natuurlijk tijdens de Tour vooral om zich heen zien slaan. En juist toen het over Ineos ging als mogelijke fusiepartner, juist van zich weg proberen te duwen. Omdat hij natuurlijk voornamelijk ook achter Evenepoel aan zaten. Is hij aangaande Jumbo-Visma daarin wel een meer openere blik? Of gebeurt dit gewoon op het niveau hoger, daar waar de eigenaar hier eigenlijk over gaat? En dan hebben we het dus over Bakela.
Dit vind ik best wel moeilijk te beantwoorden, omdat ik natuurlijk niet in het hart van Patrick Lefevre kan kijken. Kijk, ik denk dat er een wezenlijk verschil is. Bij Ineos werd echt gesproken over een overname van de ploeg van Patrick Lefevre. En nu is er dus sprake van een fusie. En zoals ik het dus begrijp, gaat Richard Plugge de CEO van de nieuwe wielerploeg worden. Gaat de sportieve leiding in handen komen van Marijn Zeeman. Maar krijgt Patrick Lefevre een belangrijke rol binnen de Raad van Commissarissen. Dus heeft hij eigenlijk een toezichthoudende rol. Ik heb Patrick Lefevre off the record tijdens de Tour ook gesproken over dat hele Ineos-verhaal. Ja, en toen gaf hij vooral ook eigenlijk aan van, ja, ik moet me ook eigenlijk afvragen, wil ik deze functie nog? Hij is inmiddels 68 jaar. Wil hij nog steeds het management van zo'n complete wielerploeg dragen? Ja, ik denk misschien juist als hij in een raad van commissarissen in een trede hoger zit, toch daarbij betrokken is en ja, hij ziet dan welke sterke de ploeg dit kan gaan worden. Ja, dat dit ook weer een nieuwe uitdaging voor hem is. Lefevre gaat hier niet slechter van worden.
Nee. De intenties om dit te doen, is het, hè, want we weten natuurlijk dat bij aan de Jumbo-Visma kant Jumbo supermarkt wegvalt. Is het puur om beide ploegen in leven te houden? Of is het met name om juist die stap, die concurrentieslag aan te kunnen blijven gaan met de Ineos en met de ploegen die gefundeerd worden met geld uit het Midden-Oosten, maar de echte rijke teams?
Nou, ik heb van beide kanten gehoord dat ze zelfstandig zeker verder zouden kunnen. Maar de vraag is met welk budget? Als je in de laatste jaren gaat kijken, is het budget natuurlijk enorm verhoogd. Met name door de komst van Jim Redcliffe, die het budget van Ineos Grenadiers naar zo'n 40, 45 miljoen euro zeker heeft gebracht. Ja, en daar zijn andere teams in meegegaan. En vooral door het geld wat er vanuit het Midden-Oosten komt. UAE Emirates heeft een ongekend groot budget. Bahrein Victorious. Maar ook als je nu gaat kijken, er is een meeting geweest in Parijs op de laatste dag van de Tour. Binnen Jaico Alula. Alula is een gebied, een stad, een regio binnen Saoedi-Arabië wat zich toeristisch op de kaart wil zetten. Ja, en daar hebben die Saoedi's de handtekening gezet dat er enorm veel meer budget in die Australische wielerploeg gaat. Ja, ook wat ik hoor bij Movistar gaat het budget ook enorm omhoog. Binnen Movistar is een belangrijk aandeel verkocht ook aan een telecombedrijf dat uit Saoedi-Arabië komt. Die zouden zelfs een meerderheidsbelang binnen Movistar nu hebben. Ja, dan ga je eigenlijk al ook weer kijken tot er geld vanuit het Midden-Oosten komt. En dat wordt alleen maar meer en meer. Ja, en daar staat de geldkraan compleet open. Die oliedollars zijn echt van hele grote invloed op het ogenblik in wat er in het peloton gebeurt. Wil je daarin mee, zoals een Jumbo-Visma en een Soudal Quickstep, ja, dan moet je hele grote sponsors gaan vinden die zeker zo'n 15, 25 miljoen euro kunnen betalen. Ja, en het blijkt dus in de wielersport dat je die niet binnen de multinationals kunt vinden. Ja, daarvoor is het wielrennen misschien toch nog iets te klein.
Ja. Wat weten we eigenlijk over de sponsors die dan blijven? Jumbo gaat weg. Visma, dat blijft. En hoe zit dat met de grote naamgevende sponsors bij Quickstep en bij Soudal?
Ja, daar weet ik nog niet echt heel veel van. Ik weet dat Soudal heeft ingestemd en tot Visma heeft ingestemd. Dat betekent dus dat je deze twee de hoofdsponsors van de ploeg gaan worden. Ik vermoed dat het Visma Soudal gaat worden. Maar dat kan voor hetzelfde geld ook Soudal-Visma worden. Dat durf ik mijn hand op het ogenblik nog niet voor in het vuur te steken. Ja, en ik denk dat er heel veel andere partijen zich toch wel willen blijven aansluiten aan deze ploeg. Maar je gaat bijvoorbeeld ook nog de vraag krijgen, ja, op welke fietsen gaan ze rijden? Jumbo-Visma heeft een heel goed contact met PON. En rijden daardoor op Cervelo-fietsen, maar rijden ook bijvoorbeeld Skoda-auto's om die reden. Terwijl we weten dat Patrick Lefevre en ook Zdeněk Bakala persoonlijk een hele goede relatie met Mike Signaert van Specialized hebben. Ja, en ook, ja, er gaat een complete stoelendans de komende periode plaatsvinden. Van wie gaat zich hierbij aansluiten? Ik denk bijvoorbeeld voor het materiaal. Wat gaat Remco Evenepoel doen? Gaat die blijven bij de huidige ploeg? Dan zie ik Specialized zich daar ook aan verbinden. Want Specialized heeft na het stoppen van Peter Sagan eigenlijk Remco Evenepoel een beetje als een nieuwe boegbeeld op het oog. Dus dan denk ik dat Specialized alles zal doen om binnen deze Nederland-Belgische ploeg te blijven. Gaat Evenepoel naar Ineos. En die kans moeten we zeker nu niet uitsluiten. Want hij is nu eigenlijk ook vrij om naar die Britse ploeg te gaan. Ja, dan zie ik Specialized daar gaan. En blijft bijvoorbeeld Cervelo weer de sponsor van de nieuwe fusieploeg.
Ja, want dat is natuurlijk even een als je even dieper kijkt in wat de fusie gaat betekenen. Ja, jij noemde net natuurlijk al een aantal, wat je zegt, hè, twee fietsenmerken die eruit moeten zien te komen. Nou ja, dat zijn zeker aan de Jumbo-Visma kant. PON is gewoon een grote importeur met heel veel fietsenmerken, met heel veel automerken. Skoda en Cervelo gebruiken ze ervan, maar ook hè, de Swapbikes wat als sponsor is. Of nu Lise Bike, een van de sponsors die op het shirtje prijkt, wat ook allemaal achter PON hangt. Ja, dat zijn wel, lijkt mij toch wel significante knopen die je moet doorhakken om zo'n fusie door te laten gaan. En wat dus ook veel gevolgen kan hebben over, nou ja, kunnen dat dealbrekers zijn voor zo'n fusie, denk jij?
Als je erover gaat nadenken, dan komen eigenlijk alleen maar vragen bij ons naar voren.
Ja.
Maar dat komt misschien ook omdat wij in de wielersport heel klein denken en dit soort fusies totaal niet gewend zijn. Want uit mijn hoofd heeft Jumbo-Visma al 28 renners voor 2024 onder contract. En Soudal Quickstep, die zitten volgens mij op 23 of 24 renners. Ja, daar zal ook in gesneden moeten gaan worden. Daar zal dus ook iets moeten gaan gebeuren. Maar als je dan kijkt van, ja, wie gaan deze fusie begeleiden? Zdeněk Bakala, ja, dat is een hele grote zakenman uit Tsjechië die alleen maar overnames heeft gedaan. Kijk je naar Jumbo-Visma in de leiding, dan zit daar Ton van Veen, de CEO van Jumbo, die ook heel nauw betrokken is bij die wielerploeg en de wielerploeg zeker nu niet in de steek zal laten. Samen met Robert van der Wallen, ook een van de grootste zakenmensen in Nederland. Ja, dat zijn allemaal mensen van het kaliber die weten wat zo'n fusies inhouden, die niet anders hebben gedaan dan bedrijven hebben opgekocht en samengevoegd in hun leven. Ja, ik denk voor hun is een fusie tussen twee bedrijven die een 150 mensen in dienst hebben, laten 200 mensen zijn, ja. Dat is eigenlijk voor hun peanuts. Dus ik denk dat wij vanuit de wielersport daar nog veel te moeilijk naar kijken.
Nee, het zijn natuurlijk wel twee ploegen in dit geval met al een hele lange historie, met twee heel aparte of unieke culturen. Een typisch toch wel Vlaamse ploeg met een Nederlands geleide ploeg met een internationale blik. Ja, we weten ook uit een toch traditionele wereld wat de wielersport is. Dat we hebben het ook eigenlijk in het klein gezien bij een andere fusie. Jumbo, dat was toen nog de ploeg van Nick Nuyens samen met de Roompot-ploeg. Dat altijd gaat schuren. Of in ieder geval niet vlekkeloos of zorgeloos verloopt. Houden die gasten ook eigenlijk rekening mee met dat dit niet zomaar twee supermarkten samenvoegen is, of twee traditionele bedrijven samenvoegen is?
Ja, het is natuurlijk, als je gaat kijken naar de geschiedenis van beide ploegen, Jumbo-Visma stamt eigenlijk al af van de Quantum Halle ploeg die in 1984 vooral door Jan Raas ten leven werd geroepen. Later werd dat onder andere Super Convex, Buckler. We hebben de periode natuurlijk van Rabobank gehad, Blanco, Belkin, totdat het nu Jumbo-Visma is. Maar als je kijkt hoeveel transformaties die ploeg ook in al die jaren heeft ondergaan, ja, het is ook een continu proces. En als we naar de ploeg van Patrick Lefevre kijken, Lefevre is eigenlijk van GBMG, dat hij aan de leiding staat van een ploeg. Samen met Ferretti was hij destijds een van de leidende personen achter die formatie. Later overgegaan in Mapei, in Domo. Ja, en ook via Quickstep nu naar Soudal Quickstep gegroeid. Ja, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat Patrick Lefevre binnen zijn eigen ploeg een keer gigantisch heeft ingegrepen door de halve staf van HTC Highroad over te nemen. Waardoor je ook eigenlijk een complete cultuurslag krijgt. Dus ja, het moet wel goed te doen zijn als iedereen professioneel daarin staat. En ja, er zal wel een heel duidelijke moeten worden van wie de leiding op het sportieve gebeuren gaat krijgen. En schik je er daarin, ja of nee? En ja, daar gaan heel veel vragen nog komen. Wie van de staf gaat mee? Wie van de ploegleiders gaat mee? Wie van de renners gaat mee? Hè? Want dat, wie gaan de kopmannen worden? Ja. Dat zijn allemaal nog vragen die nu naar voren gaan komen.
Want als je dat lijstje, alleen bij Jumbo-Visma is het al druk. Daar komt dan nog in ieder geval Evenepoel als heel grote naam vanuit de Quickstep kant zou erbij komen. Plus dat je natuurlijk ook nog gasten als een Yves Lampaert hebt die soms al toezeggingen hebben voor klassiekers. Ja, dat is binnen het rennen, binnen het wedstrijdprogramma van hoe dat er nu uitziet. Ga je nooit al die kopmannen naar tevredenheid kunnen behouden. Of in ieder geval een programma kunnen bieden. Er zijn maar 3 grote rondes. Daar waren straks al alleen al 4. En als je zelfs Koes erbij rekent, 5 renners zijn die grote rondes hebben gewonnen binnen de ploeg.
Nee, maar dat moeten renners gaan vertrekken. En dan moeten ook grote namen gaan vertrekken. Dat kan bijna niet anders. Ja. Ik denk dan in eerste instantie aan Primoz Roglic. Je hoort nu al signalen bij ploegen van dat de management van Roglic toch aan het praten is met diverse ploegen. Wordt dan wel gezegd ook van Jumbo-Visma van wij willen hem niet laten gaan. Maar ja, deze fusie gaat natuurlijk alles veranderen. En ja, weet je wel, we kijken naar de Vuelta en alles was natuurlijk een fantastisch verhaal. Maar ik ben straks toch wel heel benieuwd naar die documentaire van Amazon, wat er zich daadwerkelijk achter de schermen heeft afgespeeld. Want die like van mevrouw Roglic op een tweetje waarin ze duidelijk stond dat men niet blij was met de taakverdeling. Dat men zichzelf niet mocht aanvallen om de positie van Sepp Kuss in de Ronde van Spanje te verdedigen. Ja, daar is iets bij Primoz, denk ik, ontstaan van, kan ik bij deze ploeg ooit nog de Tour de France gaan winnen? Hij heeft de Giro op zak, hij heeft 3 keer de Vuelta op zak. 1 grote prijs ontbreekt eigenlijk alleen maar op zijn palmarès. Ja, en dat is die Tour de France zegen. En dan denk ik dat hij liever naar een ploeg gaat waar hij dat kopmanschap zeker alleen kan dragen. Evenepoel, ja, dat gaat volgens mij een dans worden tussen Ineos en de huidige, laten we hem noemen, Visma-Soudal-ploeg. Dat kan alle kanten volgens mij op. Ja, en dan heb je renners als een Julien Alaphilippe. Die kan zo naar alle Franse ploegen. En ja, ik had het laatste jaar sowieso al het gevoel dat het huwelijk tussen Julien Alaphilippe en Patrick Lefebvre niet meer zo goed was. Ja, en dat zal ook met meerdere renners gaan gebeuren. Iedereen zal gaan kijken, wat kunnen we gaan doen? Maar hou er ook rekening mee, beide ploegen hebben ook nog een extra World Tour licentie eigenlijk te kopen. Hè? Dus misschien kunnen ze die aan een Uno X gaan schenken, wanneer die een aantal van die renners ook mee overnemen. Dus wat dat betreft gaat er ook een hele interessante werking komen bij de pro-continentale ploegen van wie wil voor die licentie gaan en wie neemt dan bijvoorbeeld 10, 15 renners mee over.
Ja, want dat is noodzaak, want je zei net al, 27 renners bij Jumbo-Visma, want Nathan van Hooijdonk is natuurlijk voor 2024 inmiddels uit de selectie, omdat hij zijn carrière heeft beëindigd. 23 bij Sudal-Quickstep voorlopig voor 2024, dit zijn alleen al de officiële contracten, dan kom je dus al op 50 renners. Daar waren maximaal 30 per team mogen overblijven, dat betekent dat er dus al 20 renners gewoon weg moeten, daar is geen plek voor. Want dus, daar gaan we nog een hele andere podcast en artikelen over kunnen volschrijven en volpraten. Een hele nieuwe dimensie aan de transfermarkt gaat brengen. Want het zijn natuurlijk niet de minste renners die bij deze ploeg fietsen. Maar goed, dat bewaren we voor een andere keer. Want je hebt ook nog 2 vrouwenploegen.
Maar Maxime, de komende weken gaan wij echt over niks anders praten van wat deze fusie teweeg gaat brengen. Dit gaat gewoon de komende weken het hele wielernieuws overheersen. Dit is echt een bom. Ga denken bij andere ploegen. Moeten ze nog renners gaan nemen? Wie zijn nog interessant? Welke ploegen hebben interesse in die World Tour licentie? Hoe gaan de rennersmakelaars hiermee om? Ja. Dit is echt iets wat we nog nooit in het wielrennen hebben gezien. En wat de komende maanden gewoon echt volledig het nieuws gaat beheersen.
Ja, want we focussen ons nu alleen op de World Tour. Maar bij de ploeg hebben ook een opleidingsploeg. Bij de ploeg hebben ook een vrouwenploeg. Ja, dat kan naast elkaar blijven bestaan. Of gaat dat ook mee in de fusie? Nou goed, hoe langer en hoe diep je erover nadenkt, hoe meer vragen het oproept. Die gaan we de komende weken ongetwijfeld allemaal beantwoorden. Kan de UCI in deze hier nog dwars liggen?
Dit is ook een goede vraag. Maar ik zou niet weten waarom ze hier dwars moeten gaan liggen wanneer alles netjes wordt opgelost. En wanneer hier een duidelijk verhaal naar voren gaat komen en vooral een bankgarantie gaat komen. Dat iedereen die onder contract staat, dat die ook tot de zaken goed worden afgehandeld. En ja, er zal ook moeten met de UCI worden bekeken van ja, wat gaat met die World Tour licentie gebeuren die over is. Is het allemaal wel, gaat dat goed met al die renners die weg moeten? Inderdaad, ik denk bijvoorbeeld die twee vrouwenploegen. Ja, ik denk dat ze liever één topvrouwenwielerploeg gaan zien dan twee ploegen die nu een beetje in de marge mee rijden. Dus daar verwacht ik ook dat het tot een fusie gaat gebeuren. Ja, nou ja, ik zou nu niet direct in de schoenen van Richard Plugger willen staan, want volgens mij komt er echt een enorme berg werk op hem af.
Ja, het legt ook ergens wel een beetje toch al het probleem van de wielersport bloot, dat de allerbeste ploegen om competitief te blijven samen moeten gaan en dus niet op eigen sterkte die strijd aan kunnen blijven gaan.
Ja, dit is zeker een bepaalde armoede die het wielrennen heeft. Daar ben ik het 100% met je over eens, Maxime. Ik kan me nog herinneren dat rond dwars door Vlaanderen tot het nieuws naar buiten kwam dat Jumbo-Visma op zoek ging naar een nieuwe sponsor. Richard Plugger, Marijn Zeeman, die vertelde toen na die wedstrijd dat hele verhaal van de zoektocht is begonnen. Ja, en eigenlijk met de overheersing op dat moment hadden volgens mij 5 semi-klassiekers in Vlaanderen gewonnen. Ja, als je dan kijkt naar de rest van het seizoen, de 3 grote rondes winnen. En hoe? Hè? Ja, dan verwacht je dat Jumbo-Visma toch zo een multinational moet vinden die in dit project wil stappen. Nou, het is eind maart zijn ze met die zoektocht begonnen. Het is nu eind september. Ja, blijkbaar is er dus nog niks concreets. Want anders hadden we ook die naam van een andere sponsor waarschijnlijk al gehoord. Dus ja,
maar vooral
dat geeft ook aan hoe moeilijk het is.
Ja, maar vooral ook de zelfverzekerdheid viel mij toen wel op van jongens, ja, we zijn de allerbeste ploeg. Goed, dat zijn ze ook. Dat gaat ons wel lukken, omdat wij alles goed op orde hebben, alles winnen. Maar dat die realiteit toch wat weerbarstiger is dan zij wellicht toen hadden ingeschat.
Ja, en ook zeker als je kijkt van, ik weet dat ze met een bureau als IMG werken, die dus echt internationaal heel hoog staat aangeschreven, heel veel relaties hebben. Zij zijn dus ook met Neom City aangekomen, hebben dat voorgesteld als een potentiële kandidaat. Het zijn serieuze onderhandelingen geweest en Neom City zag daar echt wel heil in. Toch is dit vlak voor de Tour de France en die onderhandelingen afgeketst. Wat ik begrijp, zagen ook bijvoorbeeld Visma, Jumbo, andere sponsors binnen Jumbo-Visma zagen het niet om samen met een bedrijf met een project uit Saoedi-Arabië samen te werken. Ja, dan betekent het dat het gewoon heel moeilijk gaat worden in de huidige economie om voor het wielrennen een sponsor te vinden die 15 à 20 miljoen euro wil betalen. Die zijn dus toch heel zeldzaam. En ja, dat kijken we daar toch eigenlijk een beetje vreemd van op. Want zeker als je kijkt hoeveel publiciteit heeft Jumbo-Visma eigenlijk het afgelopen jaar niet gegenereerd. Dat is ongekend. Maar ja, ik ben een aantal jaren geleden heb ik een interview gehad met Floris Wijs, die destijds nog voor IMG in Singapore werkte. Hij was dagelijks bezig met de tv-rechten van sportevenementen en vooral ook het wielrennen verkocht hij wereldwijd. Ja, en hij gaf aan, als je naar de hele wereld gaat kijken, dan is wielrennen niet groter dan judo en handbal. En ook in een interview dat wij vorig jaar met Wielerflits met David Lapertier hadden, dan zegt hij van, ja, de grote economieën in de wereld, de grote markten, dat zijn China, India, Indonesië en de Verenigde Staten. Ja, daar telt wielrennen totaal niet mee. En wij als UCI moeten ons vooral richten om die markten te kunnen winnen. Want als we de economie kunnen versterken van het wielrennen, dan gaan we ook de sportieve strijd versterken. Ja, en als je nu gaat kijken dat Jumbo-Visma niet in staat is om een multinational te vinden, ja, dan moeten we toch wel constateren dat het wielrennen gewoon een serieus probleem heeft.
Wat denk jij of vermoed jij wat nu de eerstvolgende grote stap gaat zijn in dit hele proces van de fusie van de ploeg?
Nou, ik denk dat de komende dagen vooral alle renners één op één geïnformeerd gaat worden. Dat er gesprekken met alle renners gaan plaatsvinden van wie wil mee en wie wil niet mee. Met wie wil de ploeg zeker verder. Ja, die oriëntatieronde zal gaan beginnen, maar ja, we zitten eind september, dus veel tijd is er niet. De meeste andere ploegen zijn al vol. Ja, het enige positieve wat ik dan daarvoor zie, als je kijkt naar dat te veel aantal renners wat ze hebben, 20 te veel op het ogenblik al. Ja, dat is dan toch die World Tour licentie die ze aan een andere ploeg kunnen verkopen. Maar ja, die verkoop zal zijn met 10, 12, 15 renners misschien erbij.
Goed, we gaan het uiteraard van heel dichtbij blijven volgen en alle fasen stap voor stap goed mogelijk blijven volgen en dat natuurlijk over publiceren. En zeker de komende weken in een nieuwe aflevering van de Wielerfiets podcast op terugblikken. Raymond, dankjewel. En wat ik zeg, dit gaat nog wel een tijdje rond sidderen in de wielerwereld. Dank voor het luisteren. Graag tot een volgende Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.